Welkom bij Morgen Verder, de podcast in samenwerking met de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, waarin ik, Chiara Staal, samen met jarenlange vriendin en inmiddels ook collega Joan Davidson op bezoek ga bij verschillende psychoanalytici. In de gesprekken proberen wij erachter te komen wat psychoanalyse nou precies voor hen betekent. Vanuit onze eigen interesse en afgeronde masters binnen de psychologie hebben wij het met de gasten over het werken als psychoanalyticus, wat zij meemaken in de spreekkamer, en proberen wij het mysterie en de mythes die rond psychoanalyse hangen op te heffen. Op deze manier hopen wij psychologen, studenten en andere geïnteresseerden mee te nemen in de wondere wereld van Freud en vrije associatie.
Hey,
hey Joan.
Hoi.
Hallo.
Oh, de eerste zit erop.
Ja.
Wat spannend.
Het was echt heel spannend. Tenminste, ik vond het echt heel spannend.
Ik vond het mega spannend. Ja, ik ben heel erg benieuwd of we dat gewoon op een gegeven moment gaan kwijtraken.
Ik denk het niet.
Je kent ons. Niet. Ja.
Het wordt alleen maar erger.
Ja, alleen maar blinde paniek continu.
Ja, het is echt heel leuk voor twee psychologen hoe vaak wij blinde paniek hebben.
Ja. Maar ja, goed, we hebben wel al meer erover geleerd, natuurlijk.
Zeker. Wat heb je meegenomen? Wat is je takeaway? Noem je dat take-home? Tentamen? Message?
Wat ik heel erg heb meegenomen, denk ik, van deze eerste aflevering, wat ik heel erg interessant vond, is waar streef je naar? Dus Is dat gezond tussen aanhalingstekens worden of normaal? Of ga je gewoon leren met jezelf omgaan? Ja. Maar het vind ik nog wel een verschil.
Ja.
Ik denk dat dat de grootste is die ik meeneem uit deze.
Ja, dat je dus niet streeft naar normaliteit, maar naar wat bij die persoon past. Tenminste, ik herinner me iets over... Als het inhoudt dat je in een hutje
Precies. Dan is dat ook fijn. En dat je daar content mee bent of zo.
Ja, precies.
Ja. Dus ik denk dat ik het streven van psychoanalyse nu begrijp. En jij?
Ik vind nog steeds dat hele stuk van de setting. Dus het liggen versus zitten versus of elkaar wel of niet aankijken. Dat stuk. Dat wist ik wel. Maar ik wist niet zo goed hoe dat dan... is, of net, ik weet nog steeds hoe het is. Ja. Maar meer van waar dat dan voor dient en wat het verschil is.
Nou.
Dat vond ik wel heel interessant om daar meer over te horen.
Zeker.
Persoonlijk vind ik gewoon dat hele stuk over leertherapie interessant.
Ja, dus dat zelf echt als je de opleiding gaat volgen, dat je ook zelf in analyse moet.
Ja.
Hey, en wat gaan we vandaag doen?
Wij gaan de tweede opnemen.
Woehoe. Steeds heel spannend. Ja.
Dus we gaan naar Marjolein de Kraan, psychotherapeute, psychoanalytica, eigen praktijk, in Huizen.
Huizen?
Ja.
Oké.
Okay. Weet je waar het is?
Ik heb echt geen flauw idee, maar ik denk dat 9292 OV het wel weet. Dus we gaan lekker trainen.
Ja, we komen daar uiteindelijk wel. En is er iets waar jij deze aflevering benieuwd naar bent?
Ik hoor jou dus heel vaak praten over overdracht en tegenoverdracht. Mm-hmm. En ik snap eigenlijk nog niet precies wat dat is. Nee. Dus ik hoop heel erg dat daar misschien vandaag, dat we daar een antwoord op krijgen.
Ja, laten we er naar vragen.
Super. Let's go!
Let's go!
Wat fijn dat we hier mogen zijn.
Ja.
Wat leuk. We willen graag beginnen met de vraag of je de kamer kan beschrijven.
Ja. Tegen de muur staat de analysebank. Dat is natuurlijk in een kamer van een analyticus wel bijna het belangrijkste instrument. Met mijn stoel erachter. Ik heb ervoor gekozen om de analysebank zo te zetten dat analysanden uit het raam kunnen kijken. Ik vind het en belangrijk dat je hen naar binnen kan keren. Maar het is ook, vind ik dat zelf wel altijd fijn om ook naar buiten te kijken. En hier heb je altijd de lucht en het water wat in beweging is. En ook als ik vis-à-vis gesprekken doe, dan zit, dan kan iemand naar buiten kijken. En ik denk ik vind dat ook fijn dat iemands blik af kan wenden om wat meer stilte te kunnen hebben. Dat je niet de hele tijd het idee hebt, we moeten vraag-antwoord of zo gesprekken. Maar dat je ook even mag afdwalen naar buiten kijken en je gedachten zo laten gaan. Dus zo heb ik dat gekozen. En toen jullie kwamen, ik moest wel weer lachen, want ik denk, ik moet zelf eigenlijk eens even kijken. Nou, er staat een bureau, een boekenkast, planten. Ik hou erg van planten, maar het is wel een beetje een balans zoeken tussen dat het een werkkamer is, waarin je ook wil dat mensen dat er ruimte is voor de wereld van iemand die hier komt liggen of zitten. En dat het niet zo vol is dat je denkt, er is helemaal geen ruimte meer. Maar ik werk hier ook zelf. Ik werk en ik schrijf hier de hele dag. Dus het moet ook prettig voelen. Ik moet mijn spullen in de buurt hebben. En nou, het is niet een super grote kamer. Dus het is altijd wel even, nou, even bedenken hoeveel zet ik erin. En het zou, toen jullie kwamen, ik dacht, het mag ook wel ietsje strakker. Maar dat is dan weer zo bij nader inzien. En je verzamelt ook steeds meer boeken en spullen. En nou ja. Ik heb een praktijk aan huis. En dat maakt natuurlijk ook dat je nou, van je analyticus iets meer ziet dan als je werkt in een pand waar wat een zakelijk werkpand is. En, nou, daar heb ik wel over nagedacht of ik dat zou willen. En het bevalt eigenlijk wel goed. Je ziet meer van je analyticus, maar het is ook vaak ja, zo'n blafde hond hier wel eens. Of iemand staat met de buurman in de lift en die gewoon een gesprek begint over iets. Maar ik heb bedacht van ja, of eigenlijk gemerkt door ervaring dat het is toch maar de betekenis die je eraan hecht. Want als de hond blaft, dan reageren iedereen er vanuit zijn eigen binnenwereld toch weer anders op. Dus zo erg is het niet. Wat niet wil zeggen dat ik heel belangrijk grenzen vind. En de setting is uitermate belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Maar nou, alles is ook wel weer te gebruiken.
Ja, mooi. Was het een bewuste keuze om dus aan huis te gaan doen?
Het is een beetje zo gelopen, want ik heb eerst een poos nog bij een instelling gewerkt en deels mijn praktijk aan huis. Ja, dan is het wel ingewikkeld om weer voor een dag iets te huren en daar dat helemaal in te richten. En analyses doe je iedere dag, dus dan moet je eigenlijk iedere dag ergens zijn. En ik was ook thuis. Het was gewoon vooral praktischer toen, om het allemaal te kunnen combineren. En daarna ben ik eigenlijk niet meer weggegaan.
Ja, fijn.
En mensen vinden het ook soms wel fijn om op een plek te komen wat niet zo herkenbaar is als instellingsgebouw.
Ja. Nou, je zei net trouwens vis-à-vis gesprekken. Ik weet niet precies wat dat zijn.
Dat is als je tegenover elkaar zit.
Ah, oké.
Als je ik doe psychoanalyses, dan ligt iemand op de bank 4 keer in de week. Ik zit erachter, dus dat je geen oogcontact hebt. Maar ik doe ook psychoanalyse psychotherapie en dan zit je gewoon tegenover elkaar.
En waarom kiezen voor het een of voor het ander? Of tenminste, wat is de, hoe zeg je dit?
Het verschil?
Ja. Denk ik het verschil voor de cliënt-patiënt.
Ja.
En voor jouzelf eigenlijk ook.
Ja. Dat is echt een hele... Ja, even denken. Hoe leg ik dat uit? Het is eigenlijk een heel andere... Ik vind het een heel andere behandelvorm. En dan ga ik eerst iets over de analyse vertellen. Dan lig je op de bank 4 keer in de week. Dus je komt echt iedere dag. Of 5 keer doen. Ook ik doe meestal 4 keer. Je hebt geen oogcontact met je analyticus, want die zit achter je. En eigenlijk het enige wat je moet, hoeft, mag doen, is de vraag, wat gaat er in je om? Niks uitgezonderd. Wat gaat er in je om aan gevoelens en gedachten? Niks uitgezonderd. Hè? Dat is de vrije associatie. Je zegt wat er in je opkomt. En als analyticus haal ik daar ja, betekenis uit. Interpreteer je wat er gezegd wordt. Dus de frequentie is belangrijk, de liggende houding is belangrijk. En ja, het onbewuste komt nog meer omdat het gesprek zo ongestructureerd is. Niet iemand zegt wat, ik zeg wat. Ik zeg wat als ik iets te zeggen heb en iemand associeert of is stil. Of, nou ja, dat gaat zo in een, zoals het gaat. Als je in een gewone psychoanalytische therapie zit je tegenover elkaar en dan vraag je natuurlijk ook wat komt er in je op, maar die zijn 1 of 2 keer in de week. Dus dat is dan de frequentie al veel minder intensief. En ik denk dat het, ja, het is een ander proces. Ja. Ook omdat je elkaar aankijkt, is het, of kan aankijken, is het ook moeilijker om echt in een beetje andere laag van je binnenste af te zakken als je iemand niet ziet. Omdat je, denk ik, automatisch heel erg op elkaar afstemt. Als je elkaar ziet, je neemt zoveel waar. Dat mis je dan. En eigenlijk mis je het niet, maar je krijgt het erbij dat je dat niet hebt. Een ander punt is waarvoor je voor zou kiezen. Ik weet niet of dat is minder inhoudelijk, maar dat is natuurlijk wel een realiteit in dit tijdsgevricht. Dat doet psychoanalyse niet bekostigd wordt door de zorgverzekering. En 2 keer in de week psychoanalytische therapie wel. Dus ik vind niet dat het geld leidend moet zijn, maar het maakt natuurlijk wel uit.
Ja, er zit ook een praktische kant aan wat iemand kan veroorloven.
Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk, een analyse is ook niet bij iedereen nodig. Ik vind wel, dit is een behandelvorm die misschien helemaal niet altijd hoeft. Dus het is niet zo dat dat altijd zaligmakend is. Wat soms als gedacht wordt, van, nou, dat is het beste wat je kan krijgen.
Wat is psychoanalyse voor jou? Of wat houdt het voor jou in?
Het is een behandelvorm. Het is en een gedachtegoed. Hè, van Freud en al zijn nakomelingen is het een gedachtegoed. Ik vind het echt een behandelvorm. Het is een vorm van therapie. Maar het verschil is, want dat vroeg je natuurlijk ook, want het verschil is dat het niet zozeer gaat over, je hebt een klacht en die ga je oplossen. Maar hoe kan je jezelf beter begrijpen? Jezelf met je klachten, met alles wat je in je hebt, beter begrijpen. Het is ook niet zozeer gericht op een bepaalde verandering. Het is wel gericht op jou. Het is meer gericht, denk ik, op, hoe zeg je dat? Nou, dat mensen meer innerlijke flexibiliteit kunnen aanboren in zichzelf, psychologisch flexibeler zijn, meer vrijheid van denken hebben, meer vrijheid van voelen, zichzelf beter begrijpen, de wereld om hen heen beter begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je klachten daarmee altijd weg zijn. Toe. Angsten kan je houden, of sombere gevoelens, of dat is niet primair doel, dat je klachten overgaan. Dat vind ik wel echt een andere manier van werken. Dat je, en ook niet zozeer als analyticus sturend bent in, ik vind dat er dat en dat zou moeten gebeuren. Je wil een ontwikkeling op gang brengen. En daar zit natuurlijk wel een richting in. Daar komen we misschien straks zo nog wel op. Maar ja, dat is gericht op ontwikkeling en niet op, ik wil dat diegene weer gaat werken of dat er dat gebeurt. Of dat wat iemand doet met zijn verworven vrijheid van denken en zijn, nou, de innerlijke ruimte die hij heeft, dat gaat iemand zelf ook in bedenken of voelen of uitvoeren. Ja. In die zin heb je er niet zo'n belang in als analyticus wat er per se gaat gebeuren.
Ja, weer waar we het eerder ook over hebben gehad, het streven wat heel anders is. Streef je naar normaliteit, wat dat dan ook is, of inderdaad een innerlijke, dealen met jezelf.
Ja. Precies, ja. En ik, dan moet ik nog even, dat is wel echt heel belangrijk, dat de psychoanalyse natuurlijk gaat over het onbewuste. Als je over psychoanalyse hebt, kan je niet het onbewuste. Daar gaat het natuurlijk over dat de meeste therapieën zo gaan over, over wat je al weet. Wat voel je, wat denk je, en dat wordt dan helemaal uitgezocht. Maar dit gaat natuurlijk over juist wat je niet weet, of half bewust weet, of waar. Hè, die onbewuste patronen waarin mensen eigenlijk steeds weer terechtkomen zonder te denken, hoe kan dat nou? Mensen geen relaties kunnen houden, het conflict op hun werk hebben, angstig zijn en daar eigenlijk niet met hun gewoon gezonde verstand gewoon niet uitkomen. Dat je denkt, maar ik snap het gewoon niet.
Dus wel merken dat ze ergens tegenaan lopen,
ja.
Maar waarom dan? Ja. Wat is dat dan?
Wat is dat dan? Ja. Want mensen hebben natuurlijk wel klachten en problemen en dingen waar ze tegenaan lopen. Ze komen, want je gaat niet in de psychoanalyse voor. Misschien ook wel dat er mensen zijn. Ik vind het gewoon fijn om mezelf beter te leren kennen. Maar de psychoanalyse, maar dat is misschien een beetje open deur, maar misschien voor sommige luisteraars ook niet. Dat de psychoanalyse uitgaat dat mensen een binnenwereld hebben. Sommige mensen denken de binnenwereld is hetzelfde als de buitenwereld. Het is zoals ik het zie. Alsof dat gelijk is. Nou, ik ga er wel heel erg vanuit dat de binnenwereld van mensen echt er heel anders kan uitzien dan andere mensen de externe omgeving zouden waarnemen. Dat komt omdat je dingen vertekent in je binnenwereld. Door projecties, daar komen we denk ik ook nog op. Doordat je waarneming van binnenuit gekleurd wordt. En ik denk dat veel mensen ervan uitgaan, zoals ik het zie, is het zo. Hè? Alsof daar niks tussen zit. Alsof je door een glazen raam kijkt en ik zie wat ik zie. Maar dat is denk ik niet zo. We vertekenen allemaal en verkleuren wat we zien door wat er innerlijk in ons omgaat. Dat resoneert mee. Als je iets in jou klaar ligt om te zien, dan zie je dat ook. Of reageer daar ook zo op. Dat is denk ik ook nog wel, hè, die psychische realiteit van mensen, dat wel iets is waar je mee werkt.
Ja.
Als uitgangspunt.
Zou je daar een voorbeeld van hebben om het te illustreren van wat zoiets kan zijn waar wat iemand van binnen meemaakt heel anders is dan wat er misschien
in de buitenwereld gebeurt?
Nou, ik denk wat wel vaak genoemd wordt, is bijvoorbeeld dingen die er in het verkeer gebeuren. Als je, ja, je hebt natuurlijk van die situaties waarin je gesneden wordt of mensen je er niet tussen laten of juist heel galant wel tussen laten. Maar hoe je dat beleeft, of het op jou gericht is of dat maakt wel uit hoe je je voelt, hoe je dat. En een ander die naast jou zit of zelfs die in dezelfde situatie zou dat heel anders kunnen beleven. Ik zou denken, oh, die man heeft ons zit haast, want er is iets met zijn kind, die moet gewoon even opschieten. Nou ja, prima. Het is wel afhankelijk. Maar mensen denken vaak hoe ze het zelf beleven dat het zo is. Niet bedenkende dat de ander namelijk ook een binnenwereld heeft waarin van alles gebeurt. Dus ja, dat maakt wel dat je anders naar de dingen kijkt.
Ja, dat je in zo'n situatie misschien ook de intentie van de ander dus begrijpt vanuit
Besef. Het
beeld wat je van jezelf hebt of van de ander.
En alleen al bewust bent van, die heeft ook een binnenwereld. En je weet niet wat er daarin omgaat. Dat kun je niet invullen voor iemand. Oh, die is. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En hou je dan binnen de behandeling alleen rekening met de binnenwereld van degene die er ligt? Of ben je ook bezig met diegene een soort van, misschien is dit heel ver gezocht hoor, maar een soort van psycho-educatie te geven van andere mensen hebben een andere binnenwereld. En daar dan, hoe zeg je dit?
Uh-huh. Ja, dit verschil, dat merk je in een analyse hier in de kamer. Omdat patiënten, gewoon mensen in het algemeen, die projecteren hun eigen. De theorie is van Melanie Klein, heeft dat vooral erg ontwikkeld. Dat de onverdraaglijke gevoelens in jezelf, dus jaloezie en haat en al die dingen, of je denkt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, zijn we geneigd, omdat we ze eigenlijk niet zo goed in onszelf kunnen handelen, containen, meedealen, zijn we geneigd om die in onze fantasie natuurlijk aan een ander toe te bedelen. Dat is natuurlijk niet echt kan dat, maar in je fantasie hoort dat bij een ander onbewust. Dus dan heb je een jaloerse buurvrouw, een autoritaire werkgever, een vervelende weggebruiker. Maar in een analyse merk je als analyticus dat natuurlijk op jou geprojecteerd wordt. Dat jij een soort drammende therapeut bent, waarvan je denkt, nou, dat komen we straks op tegenoverdracht, maar dat herken ik niet zo en zo. En met al die patronen kan je op een gegeven moment aan iemand interpreteren dat het misschien een deel is van hemzelf, haarzelf, wat je alsmaar in een ander tegenkomt. En waarmee je dan geïdentificeerd raakt, omdat het eigenlijk iets is van jezelf. En als mensen veel projecteren, dan, ja, dat verzwakt ook je ego. Want je kan je voorstellen dat je ook een beetje agressie nodig hebt om kracht te hebben in het leven. En jaloezie in gezonde mate ook niet zo erg is. Maar, en schaamte en schuld en al die dingen die, waarvan je een beetje denkt, Maar het maakt je wel, je moet eigenlijk je ego wel geïntegreerd bij elkaar houden. Want dat maakt je anders verzwakt dat je ego, omdat je andere eigenschappen dus bij een ander zitten. Ja, dat werkt eigenlijk uiteindelijk niet. En in een analyse gebeurt dat in de overdracht. Omdat die projecties krijg je als analyticus naar je toe. En dan kun je het natuurlijk, wat in het echte leven natuurlijk niet gebeurt, maar daar gebeurt het natuurlijk wel, maar daar doe je er niks mee. Kan je natuurlijk aan iemand teruggeven. Of zou het zo kunnen zijn dat, hè, ik denk dat je, en dan vertaalt iemand dat zelf misschien wel naar andere situaties waarin hij datzelfde tegenkomt.
Ja. En voor de luisteraars die daar nog niet zo scherp in zitten, hoe zou je overdracht omschrijven? Of wat is overdracht?
Ja. Overdracht zijn gevoelens die je vroeger, even kijken, want iemand heeft dat zo mooi gezegd. dat zijn de wortels uit het verleden. Hè? Wat je vroeger gevoeld hebt en dat je dat nu eigenlijk herhaalt met iemand in het heden met wie het eigenlijk niet te maken heeft. Ja, als je vroeger veel klem hebt gezeten in met veel eisende ouders en op je tenen hebt moeten lopen, dan is het vaak zo dat zich herhaalt. Dat je weer iemand voor je krijgt en dat je daarop overdraagt, dat zal wel iemand zijn bij wie ik aan hoge verwachtingen moet voldoen, aan wie ik dat wat je meegemaakt hebt, draag je op diegene over, alsof die ook zo is. En dat is natuurlijk lastig, want vaak blijkt het niet zo te zijn. Dat is je eigen verwachting daarvan. En in de overdracht zie je dat dus. En Nou, Betty Joseph heeft een mooi artikel geschreven over transference, the total situation, dat zo'n hele situatie overgedragen wordt. Dus het is niet alleen wat je van je analyticus denkt, maar soms, het is soms het hele wat er hier in de kamer hangt, dat ik ook voel. Je moet op je tenen lopen, weet je. Ik moet het echt goed doen. Daar ga je zelf natuurlijk ook wat van voelen. Ook als zo'n hele situatie van hoge verwachtingen gewoon ook voelbaar is, zonder dat iemand er iets over zegt. Want die dingen zijn vaak ook bewust. Maar tegelijkertijd kleurt dat iemands hele leven eigenlijk. Dus het is wel goed als iemand dat gewoon snapt. Dat je denkt, oh, ik zie dat de hele tijd. Omdat dat is wat ik mee heb gemaakt. En wat ik aan het herhalen ben. Wat ik nu dus ook zie. Wat er klaar ligt in mij om aangeraakt te worden. Misschien kan ik daarbij aansluiten bij het stukje over... om iets te vertellen over mijn loopbaan. En ik moet daar nou aan denken, nou ik het heb over dat er iets in jezelf klaar ligt dat dan eigenlijk de hele tijd geactiveerd wordt. Want jullie stelden de vraag ook welk pad heb je bewandeld en wat heeft jouw interesse gewekt. En het sluit wel een beetje hierbij aan. Ik ben in mijn gezin van herkomst was een groot geheim en ik ontdekte dat pas op mijn 37ste. Dus ik ben eigenlijk heel veel in de situatie geweest dat ik iets niet mocht weten. Wat je natuurlijk wel voelt als kind. Ik dacht, wat klopt er hier nou niet? Aan wie klopt er iets niet? Wat klopt er hier niet? En dat je bewust en onbewust dus van jongs af aan bezig bent geweest de wereld om me heen te begrijpen en mijn plek daarin. En ik denk, ja, dat heeft ergens toch de basis gelegd voor het vak. Dat het al in mij klaar lag, als het ware, om benieuwd te zijn. En uit nieuwsgierigheid, maar ook uit pure noodzaak voor mezelf. Om alles te willen begrijpen. Je eigen binnenwereld, die van een ander. Wat er gebeurt, hoe dat nou in elkaar zit. En dan, dat is zoiets dat zet je aan tot iets willen begrijpen. Wat eigenlijk vanuit vroeger komt. Een ander heeft dat misschien minder. Ik wil niet zeggen dat ieder analyticus dat heeft. Maar bij mij heb ik dat wel herkend. Ja, dat heeft wel de basis gelegd. Gewoon een enorme drive om te willen weten wat er omgaat in mezelf en in de ander. Dus dat, ja, dat past er eigenlijk naadloos zo aan. Ik ben na de middelbare school, heb ik eerst Franse taal en letterkunde gestudeerd. Ja, want mijn decaan die zei, voor psychologie heb je wiskunde nodig. En dat heb jij niet. Hij dacht er volgens mij achteraan, dat kan je ook niet. Maar dat kan ook een projectie zijn dat ik dat dacht. Dat kan ik ook niet. Kijk, dat is er zo eentje. Ja. Ik dacht dat hij dan, maar misschien dacht ik het zelf ook wel. En toen ben ik Franse taal en letterkunde gaan studeren, heb ik afgemaakt. Toen ben ik bij de KLM gaan werken. Daar heb ik Frans gegeven aan cabinepersoneel. En toen heb ik in de avonduren alsnog deeltijd psychologie gestudeerd. Met een cursus wiskunde erbij. Had ik natuurlijk wel nodig voor de statistiek. Daarna ben ik de psychotherapieopleiding gaan doen. Dat was hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie. En daarna heb ik de analytische opleiding gedaan. Dus ik heb daar wel... Ik heb daar wel lang over gedaan. Dat een deeltijd studie in die tijd echt ook nog lang was. Nog twee studies en dan nog de psychotherapie. En af en toe heb ik al een jaartje tussendoor nog niks gedaan. Dus dat was wel een hele... het was wel een lange weg, maar de moeite waard. En op de VU was toen nog... Daar studeerde ik dus in deeltijd. Was toen nog een hele... Was de psychoanalyse nog heel nadrukkelijk aanwezig. Dat was een tijd waarin dat gewoon echt onderwezen werd. Ik denk dat er ook een analyticus werkte. En dus daar kwam ik echt mee in aanrakingen. Wat me aansprak was ook dat de theoretische vorming, de diepgang daarvan is echt, er is zoveel te lezen. Kijk naar mijn kast.
Ja. Ja.
Dus het is zo'n rijk gedachtegoed. Je kan blijven lezen. En ook als je de teksten weer van Melanie Klein lees ik veel. En haar en weer de mensen die naar haar kwamen. Elke keer als je het weer opnieuw leest in een andere fase van een analyse van jezelf, in de fase van je leven, vind je gewoon weer nieuwe betekenissen. Dat sprak me enorm aan, dat het niet zo simpel was. Dat je echt lekker kan studeren erop en lezen met elkaar. En er valt echt veel te ontdekken. Dat vond ik leuk, dat het niet zo, ja, ook recht toe, recht aan is. Maar misschien is dat een beetje vooroordeelde.
Nee.
Dat weet ik niet zo goed. En ik had vaak het gevoel... Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is, maar als je iets analytisch leest, had ik vaak het gevoel theoretisch dat ik het heel goed snapte en dat het tegelijkertijd gevoelsmatig klopt. Dat ik denk, ja, maar zo is het. Voor mij dan, niet voor iedereen, maar dat ik dacht, ja, maar het klopt. En Ja, nou ja, dan weet je het spoor wel. Dan hoef je niet na te denken over, zal ik iets anders doen? Dan voel je gewoon van, oh, maar dat komt samen met elkaar. Zo het hoofd en het hart. Dat je dat tegelijkertijd voelt. Dus dat, ja, maar het heeft mezelf ver gebracht. En ik ben zo er helemaal ingerold. En er zijn ook, nou, ik denk ook, er zijn veel mensen die ouder waren, ervarener dan ik, die hun verworvenheden ook weer gul met mij gedeeld hebben. Supervisoren, docenten. Ja, daar heb ik gewoon ook heel erg geluk mee gehad. Mensen met mij, ja, dat deelden me, inspireerden me, stimuleerden. Als ik dacht, jeetje, het is wel een hele hoop geld en tijd en zo. Dat ze zeiden, nee, maar...
Hoe lang duurde de opleiding tot psychoanalyticus?
Nou, ik denk dat ik er wel 9 jaar over gedaan heb. Het ligt er een beetje aan. Het kan sneller, maar ik zat net in de overgang dat de psychoanalyse niet meer betaald werd door de zorgverzekeraar. Meneer, het was lang geleden. Dat niet meer bekostigd werd. Dus toen moest iedereen het zelf gaan betalen. Zoals dat. Daar was ik zelf niet op berekend hoe je dat deed. En nou ja, dat was even. Ik heb gewoon niet zo snel analyses verworven. Misschien zat dat ook in mijn schuchterheid om niet zo goed te durven. Ik zal het niet alleen wijten aan de verandering in het zorgsysteem. Misschien was ik daar gewoon ook niet zo, nou, doortastend in. Dus het duurde even voordat ik analyses had. En die moet je dan zo lang laten lopen en zoveel supervisie. En er moet gewoon heel veel gebeuren. Dus ja, voor je het weet ben je zo jaren verder. En je moet zelf natuurlijk in leeranalyse ook. Dus ja. Maar dat geeft eigenlijk ook niet. Het is niet zo als, of vond ik, het is niet zo met een diploma, dan ben je pas analyticus. Want je analyseert zelf al lang al onder supervisie. Maar ik heb me eigenlijk al heel veel eerder analyticus gevoeld dan dat ik het, je eindigt met een maiden speech binnen de vereniging. Ik heb me eigenlijk al langer analyticus gevoeld dan dat ik het echt afgevuld
ja,
had.
Ja, omdat het formeel afgerond
ja,
is.
Ja.
Ja. Ja, overdracht hebben we inderdaad net al een beetje...
Allemaal even langs.
Zo even langs, mm-hmm, inderdaad. En ook tegenoverdracht.
Ja.
Ja.
Dat is ook iets wat misschien wel handig is om toch even uit te leggen. Ik vind het zelf namelijk ook... Ik ken de termen, maar ik vind ze ook nog een beetje vaag. Mm-hmm.
Ja. Ja, dat is, het is in de historie ook wel een beetje omstreden begrip. Dus het is eigenlijk wat jij... Wat de patiënt, de analysant, in jou overdraagt aan gevoel. Maar daar zitten wel een beetje haken en ogen aan. Want Manly Klein bijvoorbeeld, die was er heel beducht van. Die zegt, ja, jij kan wel irritatie voelen en je kan wel dit en dat voelen. Maar hoe weet je of dat bij je patiënt hoort of dat gewoon iets in jezelf is? Dat is best... En zij was heel erg beducht om haar fouten en tekortkomingen... Dat je dat niet aan de patiënt aanrekent. Ja, die is geïrriteerd en dat brengt hij over op mij. Daarom voel ik dat. Dus dat is... Hè, maar het is ook zonde om het te laten lopen. Dus ik zie het meer als een soort... Je moet er zorgvuldig mee omgaan. Dat weet je, met het onbewuste. Je onbewuste... Ja, mijn onbewuste speelt ook mee. En je kan natuurlijk niet... Ik ben natuurlijk geanalyseerd en ik weet... Maar je eigen onbewuste kan je nooit helemaal kennen. Je kan niet zo scherp zeggen, ja, dat is van die of dat is van mij. Of dat. Dus ik vind dat zelf wel een precair iets die tegenoverdracht. Dat je niet zomaar moet aannemen van wie het is. Dus ik zie even, ik dacht daarover, het is een hint. Het is een leidraad. Iets dat je, als ik iets voel, dan sla ik het even op. En denk, hey, dan denk ik erover na. Nou, ik zou het niet zomaar gebruiken. Maar wel, als je later merkt, hey, het past wel in het geheel. Dan kan je het erbij voegen voor jezelf. Maar soms laat ik het ook. Ik denk van, nou, okay, ja. Hannah Siegel die zei, dat heb ik nog even opgezocht. Tegenoverdracht kan een goede dienaar zijn, maar is absoluut een slechte meester. Het kan je helpen, maar het moet niet het zijn.
Het is niet de waarheid. Met...
Nee.
Nee.
Nee. Nee. En je hebt de positieve en negatieve overdracht.
Dat is wel iets inderdaad waar ik benieuwd naar was. Omdat ik merk als je met collega's hierover praat. Dat tegenoverdracht vaak altijd negatief wordt gezien. Dus dat iemand zegt, nee, maar ik voel geen overdracht. Bijvoorbeeld. En dan eigenlijk zegt, het is wel een makkelijke patiënt. Om het maar zo te zeggen, in de omgang.
Oh ja.
Maar er is natuurlijk inderdaad wat je zegt, ook positieve tegenoverdracht.
Ja.
Dus hoe zou je dat omschrijven, dat verschil?
Ja, ik denk dat eigenlijk... alle gevoelens overgedragen kunnen worden. Dus ook warme gevoelens naar je analyticus. En idealisering is natuurlijk een heel bekend iets waarvan, wat ook een projectie is. He, dat de ander in jou het ideaal ziet. Dat is echt positieve overdracht. He, mij ziet als hoe ik alles goed doe, maar afval altijd aan het scheiden ben. Alsof ik, ja, noem maar van die gekke dingen. Alles mijn administratie altijd op orde. Dat is positief. He, dat wordt ook mij opgedragen. Terwijl ik natuurlijk weet, nou, dat valt wel mee. Het is natuurlijk, dat is dus zoiets van dat je wel kan weten wat is wat. Dus dat kan je wel duiden, omdat dat betekent dat iemand zijn eigen goede eigenschap eigenlijk te veel aan een ander neerlegt. Je hebt mensen die idealiseren iedereen en die vinden zichzelf dan, eigenlijk maken zichzelf daar minder waardig aan. Maar mensen zijn natuurlijk ook vaak gewoon boos op je. Of jaloers. Of ja. Ik denk dat het er eigenlijk altijd is. Het wordt niet altijd geuit misschien. Ik weet niet of het een makkelijker patiënt bestaat. Het is misschien voor jezelf makkelijk. Omdat je er dan niks mee hoeft. Omdat je niet denkt. Oh, ik denk dat het er altijd is. En dat brengt me ook ik ga er een beetje dwars doorheen. Ja. Op de vraag van wat zouden andere referentiekaders eraan kunnen hebben. Ik denk dat zoals overdracht, projectie, tegenoverdracht, die zijn er altijd. Die zijn er nu ook. Die zijn er in een winkel, die zijn er altijd. Dus ook in een cognitieve gedragstherapie. Of in de spreekkamer bij de huisarts. Of het is alleen in de psychoanalyse werk je ermee. Is het daar waar je mee werkt. Maar het is er natuurlijk altijd. Je ziet het niet en je begrijpt het misschien niet. Maar daarom denk ik dat het zo goed is om de basis hiervan te weten. Ook al werk je er nooit mee. Ga je het niet zeggen tegen iemand of gebruiken. Maar als je het herkent en zelf ziet, maakt dat het wel makkelijker.
Ja, op welke manier?
Ik denk in het dagelijks leven dat je sommige dingen minder persoonlijk hoeft te nemen. Want als je weet dat er in iemand zelf in zijn eigen binnenste klaar ligt om geïrriteerd te zijn over, ja, verzin het maar, over als mensen hun karretje in het winkelpad dwars zetten. Dat ligt in iemand anders klaar. Daar kan je soms als jezelf niet zoveel aan doen. Dat ontslaat je natuurlijk niet van de aardigheid om gewoon niks geks te doen, maar vaak voelen mensen zich schuldig omdat als iemand ergens last van heeft, ze denken dat het hun schuld is. Maar soms ligt het gewoon klaar in iemand. Wat je ook doet, het komt naar boven. Ja, omdat het in iemands binnenwereld zit. Het is wel, denk ik, behulpzaam om dat te snappen. En dan populair gezegd, kan je het ook loslaten, want het is niet van jou. En zo werkt het bij jezelf ook. Als je zelf ook denkt, jeetje, dat heb ik toch. En dat, wat is iedereen toch? Hè? Want dan krijg je ook dat alles en niks en iedereen en niemand. Dan kijk ik, maar misschien is het wel iets van mij. Zou dat ook kunnen? Ik denk ook wel in je behandeling. Als mensen je idealiseren als psycholoog, voel je dat ook. Of als ze de hele tijd in de weerstand zitten. Of als. Dat gebeurt natuurlijk ook als je gewoon een geekschema uitlegt. Dat is daar niet, dat is dan niet weg. Dat is er gewoon natuurlijk ook. Dat is een soort, ik denk, basis van ons mens zijn.
Dus dan hoef je het niet per se te gebruiken, zeg je, in de behandeling. Maar meer ook voor de therapeut zelf. Van, oh ja, dit gebeurt gewoon. En dat is zo.
Ja. Ja. Dat merk ik op. Of zo kan ik erover denken. Of zo, ja. En dan lijkt mij logisch. Maar dat komt natuurlijk ook analyticus. Dat je daarmee wil werken. Want dan denk je, waar hebben we het over? Er gebeurt iets heel anders eigenlijk. Maar ja.
Ja. Zijn er rondom psychoanalyse mythes of misverstanden die je zou willen ontkrachten? Of je denkt, nou, dat klopt nou echt helemaal niet.
Oh, yeah. Ik hoor vaak dat mensen denken dat psychoanalyse gaat over graven in het verleden. Dat is zo'n, ik weet niet hoe dat gekomen is, maar dat is zo'n soort iets wat er omheen hangt. Graven in het verleden. Nou, eigenlijk gaat het over het heden. Het gaat wel over hoe het verleden invloed heeft op het heden. Maar je gaat niet het verleden uitpluizen, want waarom dat is geweest. Maar die onbewuste patronen, die manifesteren zich in je huidige relaties. In nu. En daar hebben mensen last van. niet zozeer of natuurlijk heb je traumaverwerkingen. Dat staat hier, dat staat hier niet los van. Dat is ook zo. Maar in een analyse gaat het over waar je in het heden last van hebt. En daar heb je het eigenlijk over. Natuurlijk. En natuurlijk maak je soms een link naar het ontstaan. Dat is logisch. Dat is ook goed voor de verbinding. Hè? Innerlijk dat je denkt, oh, dat komt nog vroeger. Maar je gaat niet het over vroeger hebben als dat niet relevant is voor nu. Want ja. Ja, het gaat toch op de impact nu. Het is niet zo gericht op het verleden. Dat mensen, ja, denken dat vaak. Omdat natuurlijk, dat is ook wel, nou, ik snap het eigenlijk ook wel, omdat Freud natuurlijk wel heel erg in op Melanie Klein. Eigenlijk, iedere analyticus legt de basis van het ontstaan van onbewuste patronen, onbewuste fantasieën, het onbewuste in de kindertijd. Dus ja, dat is natuurlijk wel daar waar het ontstaan is.
Nou, maar je werkt dus dan met het hier en nu?
Ja.
En om te kijken, hoe kunnen we dat begrijpen aan de hand van het verleden? Of hoe staat dat in verbinding met het verleden?
Ja. En in een analyse heb je het ook veel meer over wat er in de kamer gebeurt tussen je analysant en jezelf. Dan over allerlei situaties buiten de kamer. Want mijn buurvrouw en mijn broer. Dat mag ook, want mensen moeten gewoon. Hey, het is ook belangrijk om je verhaal te kunnen vertellen. Dat moet nu niet flauw klinken, tuurlijk moet dat. Maar daar waar je echt werkt, is wat er gebeurt in de kamer tussen jullie tweeën. Want dat is het hier en nu. Daar kan je het merken. Anders heb je altijd het over iets in plaats van dat het gebeurt. Dat is natuurlijk de kracht juist, dat het gebeurt. Dat mensen zich verhouden tot mij. Op hun kenmerkende manier. Want ik ga ervan uit dat als zoals ze het bij mij doen, dat dat ook gebeurt. Buiten de kamer. Dan. Ja. En zeker als je elkaar lang ziet en 4 keer in de week, dan ontstaat dat. Openbaar, dan ontvouwt dat zich. Ja, dus ik dacht, dat is denk ik een belangrijke misvatting.
En misschien toch dan terugkomend op overdracht en tegenoverdracht. Hoe is dat voor jou om dan dat er zoveel op je geprojecteerd wordt?
Ja.
Wat doet dat met jou?
Ja, nou, het is wel een intens vak.
Ja.
Ja, het is wel een intens vak. En dat is vooral omdat je eigenlijk de emotionele ruimte in jezelf voor de ander moet hebben. Nou ja, en je moet er wel erg bij zijn over wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt zoveel. Het is inspannend op verschillend vlak. En ook wel gewoon dat je, ja, je helder moet denken over wat gebeurt er. En tegelijkertijd op emotioneel vlak ook daar ruimte voor maken. Want ja, dus dat is wel intens. Is wel. En daarom vind ik de positie achter de bank, want we hadden het even over vis-à-vis. En op de bank vind ik zelf de positie achter de bank zittend daarin fijner. Omdat als je elkaar niet aankijkt en er ook niet de hele tijd echt een gesprek is van, heb je meer rust en ruimte om even zelf gewoon ook dat beter te kunnen doen, dat vak uitoefenen. Dat vind ik echt helpen. Dat vind ik heb ooit gelezen dat Freud het bedacht had omdat hij het echt niet aankon dat de hele dag mensen hem aanzaten te kijken. Waar ik niet ben, wat ik me voor kan stellen. Maar het geeft ook gewoon veel meer diepgang, rust en ruimte in jezelf. En dat je kan mijmeren ook even over iets. Als je krijgt zelf natuurlijk ook invallen, vrije associaties. Weet je, ben je aan dingen, denk ik daaraan. Hoe kan ik dat weer relateren aan wat er gebeurt in de kamer? Of dacht ik toevallig aan iets anders? Maar vaak is het niet toevallig, want je onbewustes ontmoeten elkaar.
Ja.
Dus het is niet zo toevallig dat ik dan net denk aan wat dan ook. En dat het onbewust ook de ruimte krijgt. Dat is in een gewoon gesprek gewoon minder makkelijk, vind ik dat.
Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, maar ik heb echt als mensen me aankijken, het is een tijdje stil, dat ik voel, ik moet iets gaan zeggen. Ik kan niet hier 3 minuten zitten aankijken. Klopt. Dus wordt dat makkelijker, dat je dat nog kan
precies maken. Dat. Precies ja. Dat. Vind ik ook. Stiltes zijn veel moeilijker. Als je tegenover bent, dat wordt gewoon ongemakkelijk. En dan heb je denk, terwijl als je op de bank ligt, ik heb dat natuurlijk in mijn eigen analyse ook gehad, of erachter zit, dat is echt makkelijker. Dan is dat je verwacht het minder en ja, het is gewoon minder ongemakkelijk om het maar kort te zeggen.
Ja,
dat is zo. Ja.
Is het vak voor iedereen geschikt?
Allereerst voor studenten en daarna al voor patiënten.
Ja, ik vind het niet zo goed. Ik denk als therapeut dat het een beetje bij je... Ja, het is eigenlijk grappig, want het moet een beetje bij je passen. Er moet iets in jezelf zijn dat het bij je aanslaat. Die denkt, oh ja, dat is wat bij me past. Maar als je snel... geduld is niet helemaal het goede woord. Een lange adem hebben. Annelies doet jaren. 4 keer in de week iemand zien. Dus je moet echt dat fijn vinden. Toch uit kunnen houden. Maar als je snel wil werken. Snel resultaat. Iemand van zijn klachten af. Ja, dan is het niet zo geschikt voor je. Dan raak je denk ik gefrustreerd. Nee. Dat het heel langzaam gaat soms. Stapje vooruit, twee achter. Het onbewuste moet je een beetje zien zitten. Als je daar niks mee hebt, denk je ja. Dus ik weet het niet. Het moet wel een beetje bij je passen.
Ja.
En ik denk dat het ook dus, maar dat is denk ik een beetje parallel ook. Niet voor alle mensen die een probleem hebben geschikt is. Er zijn echt heel veel mensen die gewoon er vanaf willen. En als die bij mij komen, dan zeg ik dat ook. Dan ben je bij mij gewoon niet aan het goede adres. Dan verwijs ik je door. Want ik ga niet met je werken aan dat je er vanaf komt. En liefst ook nog zo snel mogelijk. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon niet zo gericht zijn op begrijpen. Maar die heel graag van hun last af willen om niet meer angstig te zijn. Of niet meer om. Ja, dat is ook prima.
Nee.
En het is lang. Een psychoanalyse is ook lang niet bij iedereen nodig. Nou, het zijn mensen die heel goed... Want ik denk een van de verworvenheden van een analyse is dat je het gewoon prettig hebt met jezelf in het leven. En met de wereld om je heen natuurlijk, maar vooral met jezelf. En er zijn mensen die heel goed kunnen leven zonder een analyse.
Ja.
Ja.
En voor wie is het dan, wie zijn dan die mensen die het wel nodig hebben of die het zou passen?
Hadden we het een heel klein beetje over ietsje eerder. Mensen die steeds in situaties terechtkomen. Waar ze last van hebben. Als het je steeds niet lukt om een relatie te houden, kan dat je dwars zit. Dat je, maar ik wil zo graag me binden. Ik wil zo graag. Maar voor langere tijd met iemand samen zijn, maar dat lukt maar niet. En dat je niet kan bedenken zomaar van, oh ja, maar dat snap ik wel. Of als ik nou maar dit doe, of als ik nou maar dat doe, of als ik nou maar dat doe, dan lukt het wel. Dat heb je al lang geprobeerd. Als je dan denkt, wil je met me meedenken. Hoe kan dat nou toch? Met natuurlijk wel het idee dat het daarna hopelijk wel zal lukken. Ja, dat. Van mensen die steeds maar ontslagen worden. Of die hun die dromen hebben, die ze maar niet verwezenlijken. Of niet dat dat hoeft te lukken, maar niet aan de slag komen om te doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Jongeren die maar niet afstuderen. En waarbij het dus niet heel helder is waar dat dan ligt. Waarvan je echt denkt, dat ze heeft gewoon... Het zit op diepere lagen.
En dan ga je er samen naar op zoek.
Ja.
Zonder dat een van beiden het antwoord weet. Dat moment.
Ja. In geval. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want ja, je weet het soms wel en niet. Je hebt natuurlijk die bulttheorie in je achterhoofd. Maar op het moment dat je met iemand samen bent, is het toch samen zoeken. Is het niet, oh ja, maar dat staat daar, dat weet ik wel. Dan is het toch luisteren en puzzelen. En tegelijkertijd heb je natuurlijk je kennis, maar niet zo als in, ik weet het, maar zelf ook geïnternaliseerd. Waardoor je het kan voelen of weten of bedenken. Maar inderdaad niet dat je al van tevoren weet hoe het gaat.
Ja.
Ja.
Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat je eerder vertelde over, dan lees je iets en dan denk je, ja, dit klopt gewoon. Dit is hoe het is. Of in ieder geval voor jezelf dan.
Ja.
Maar hoe je dan de overstap maakt eigenlijk van die theorie en denken, ja, volgens mij klopt dat. Of bij iemand denken, hé, dit lijkt alsof dit gebeurt. Maar hoe je daar dan in de behandeling de overstap naartoe zou maken. Ja. Dat lijkt me zo lastig, omdat je wel de theorie hebt.
Mm-hmm.
Maar je moet dat toch met iemand doen.
Ja.
Zonder dat je, denk ik, tenminste dat is mijn beeld, dat uit zou leggen. Van ja, maar hè, dat zit zo en zo. Ja. Zo klinkt het dan weer helemaal niet. Alsof je dat doet.
Nee. Maar dat is wel verleidelijk hoor, om dat niet te doen. Maar dat doe je niet. Nee. Als het goed is, doe je dat niet. Ik denk dat hoe je dat doet, dat heet een interpretatie. Dat je het interpreteert. Dat je iets zegt, dan zou het zo kunnen zijn dat. Of ik denk dat. Waar we het eerder over hadden, ik denk dat je mij iets toeschrijft wat eigenlijk een deel van jezelf is, wat je ontzettend moeilijk vindt om te zien. Ik denk dat je het, maar niet als waarheid, maar als, en eigenlijk hoop je, je wil het onbewuste bewust maken. Dus je probeert iets te zeggen wat daaraan raakt. Op het moment dat dat gebeurt, probeer je te zeggen wat er gebeurd is dat ik denk dat. Dus ja. En dan dat het niet cognitief raakt, maar dat het emotioneel raakt. Ja, dat is ook wel moeilijk. Dat lukt ook niet altijd. Heel vaak niet. Maar dat is wel het streven dat het emotioneel raakt. Dat je de woorden gebeurt. Dat je precies dat stukje onbewust raakt. Wat dan even bewust wat iemand denkt. En niet eens allemaal je woorden, maar even zo.
Is dat het verschil tussen, ik weet dat ik niet waardeloos ben, bijvoorbeeld, maar zo voelt het wel.
Ja.
Is dat de brug daartussen, die je dan probeert te slaan?
Dat je het waardeloze gevoel probeert te begrijpen. Want dat is precies zo, dat mensen wel heel vaak het wel weten. Van wat, het is niet zo, maar ik voel het wel.
Mm-hmm.
Ja. En dat doet mensen ook lijden. Dat is ook naar. En ook frustrerend. Dat je denkt, ja, maar ik weet wel dat. En
waarom voelt het niet zo?
Maar het voelt niet zo, ja. En dat is ook waar je als therapeut, als beginnend therapeut soms wel machteloos kan worden. Dat je denkt, je begrijpt het, maar ik voel het niet dat mensen dat ook zo kunnen zeggen. Dat je denkt, ja, oké, okay, nu dan. Ja. Dat gevoel dan. Wel vanuit vroeger, dus te kunnen begrijpen hoe iemand dus een fantasie heeft gemaakt over zijn binnenwereld, dat die waardeloos is.
Ja.
Wendy Klein heeft zo'n mooie, die heeft een heel mooi klein boekje geschreven, dat is vertaald uit het Nederlands, Het kind in ons. En het is eigenlijk een dun boekje, zal het straks even pakken. Daarin staat heel erg de kinderlijke ontwikkeling, hoe zij dat ziet uitgelegd, hoe dat werkt, dat kinderen heel jong, echt als pasgeborene, soort fantasieën maken. Dat zijn een soort lichamelijke sensaties waarin ze dingen proberen te begrijpen. Niet met woorden, niet met taal, maar wat opgeslagen zit in, ook gewoon in de vezels. Waarin je dingen oppikt en bedenkt. Maar ja, natuurlijk niet. Letterlijk, maar ja.
Zou dat boekje geschikt zijn voor mensen die nog niet zo heel veel misschien van psychoanalyse weten?
Ja, dat denk ik wel. Dat wel toegankelijk is. Ja. Ja, wat verder goed is te doen, dat is wat, als je wat zou willen weten over de psychoanalyse, is iedere eerste week van juli is er de Summer University in Amsterdam. Kennen jullie misschien wel?
Ja.
Nou, dat is echt heel leuk. De twee eerste dagen zijn eigenlijk altijd voor. Ik wil het zeggen voor beginners, maar ik zoek eigenlijk een ander woord. Basaler en daarna komt de verdieping. En dat is denk ik leuk om daar naartoe te gaan en daar wat van mee te nemen. Is er verder nog de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging heeft college reeksen voor studenten en andere belangstellenden. Het zijn steeds blokken van 4 avonden. Soms online, soms in Amsterdam en in andere steden van het land. Dat vind ik erg leuk, omdat je dan kan snuffelen aan een thema. 4 avonden, weet je. Het is niet, ja. Dat is denk ik goed om te doen. Je hebt de hele serie Psychoanalyse en Film. Waar je met een inleiding een film kan zien. En daarna erover hebben om een beetje feeling te krijgen met hoe kan je daar nou ook naar kijken en over denken. Dus dat is denk ik leuk. Ja, ik zou als student, als je er iets wat meer van wil weten. En je moet een supervisor kiezen of een leertherapie. Zou ik iemand nemen met een analytische achtergrond. Dat je zo'n beetje, want dit, je moet het eigenlijk aan de lijve ervaren. Want wat ik nu net vertelde, het gebeurt in het contact. Ja, dat moet je eigenlijk meemaken. Dat is moeilijk om over te vertellen of om over te lezen. Dus ik zou het adviseren om een van je supervisies of leertrajecten bij iemand te doen. Dan weet je ook een beetje of dat voor je is. Dus dat zou ik wel, zouden mensen kunnen doen. Wat hebben we verder nog? Er is een LinkedIn pagina, heb ik met iemand samen. Met Birgitte Knoller, een psychologische psychotherapeut. Waarin we van alles zetten wat je allemaal kan doen en wat er is en wat er...
Mm-hmm.
Ik schrijf zelf een blog. Psychoanalyse leeft.
Ja.
Psychoanalyse leeft. Heet dat blog. Ik vind het zelf wel leuk om naast de behandelvorm psychoanalyse, het gedachtegoed is zo rijk en er is zoveel te ontdekken. Wel leuk als mensen daar gewoon ook zonder allemaal 10 jaar analyse wat dan ook gewoon kennis van nemen. Dus gewoon eens lezen en denken, oh. Dus ik ben het altijd wel, nou ja, ik vind het zelf wel belangrijk om het ook toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Heel veel nieuwe dingen geleerd.
Nou, graag gedaan. Leuk.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Morgen Verder. Vond je dit een leuke aflevering en wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify en Apple Podcasts. Volg ons dan ook meteen op Instagram om op de hoogte te blijven. En wij gaan morgen verder.